En dan moet u eens eventjes horen wat u zou denken als u het woord Marengo hoort.
Het Openbaar Ministerie noemt deze zaak Marengo.
Marengo gaat over de criminele organisatie van Fantaghi en Razuki.
Samen in het Marengo-proces.
Marengo-proces.
Marengo.
Marengo.
Marengo. In het Marengo-proces.
Marengo.
Marengo-proces.
Ja. De naam Marengo, die horen we al een hele tijd voorbij komen. Dankzij het Marengo-proces. Gaat morgen dus weer verder. Gegarandeerd dat de naam ook deze week weer heel veel gaat vallen. En nou is Marengo als naam van dat proces, dat wist u misschien net zo min als ik, uit een computer gerold, zo hebben wij begrepen. Gewoon volstrekt willekeurig gekozen. Maar historicus Wim Klinkert van de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
Goedenavond.
Wat dacht u toen u voor het eerst hoorde van het Marengo-proces?
Ja, ik dacht gelijk, waarom een veldslag van Napoleon? Dat was mijn eerste gedachte.
De slag bij Marengo.
De slag bij Marengo, jazeker. En een die Napoleon ook erg gepromoot heeft zelf. Dus die naam is wel bekend geworden daardoor.
Want hoe belangrijk was die slag?
Nou, die slag was wel belangrijk voor Napoleon. In eerste instantie, hij is uit 1800, mooi jaartal. 14 juni 1800, Napoleon tegen de Oostenrijkers in Noord-Italië. Marengo ligt tussen Milaan en Genua, zo ongeveer. De Fransen wilden de Oostenrijkers verslaan uit Noord-Italië om daar het gezag weer terug te krijgen. En het was een van de eerste slagen van Napoleon nadat hij aan de macht was gekomen in 1799, dus het jaar ervoor. Dus hij was nog geen keizer op dat moment. Dus er was hem veel aan gelegen om die slag te winnen. En dat lukte in het begin helemaal niet. Die slag liep dramatisch slecht voor hem. Eigenlijk de ochtend van die dag liep helemaal slecht. Hij had het verkeerd ingeschat. Hij had zijn troepen verkeerd gepositioneerd. Het liep voor geen meter. Dus hij moest op een later moment in die slag nog allerlei troepen laten aanrukken. Hij moest nog versterkingen krijgen van zijn eigen eenheden die hij verkeerd verspreid had opgesteld. En dat lukt uiteindelijk net. En die Oostenrijkers weten hij uiteindelijk te verslaan.
Dus dat was kantje boord?
Het was eigenlijk een kantje boordslag. En daar kom je niet mee thuis eigenlijk. Dus hij heeft er eigenlijk heel snel een echte overwinning van gemaakt voor het Franse volk. En het flink ingepeperd dat dit een hele belangrijke overwinning van de nieuwe consul, want dat was toen al zijn titel, was.
Ja, die dus minder briljant was, in ieder geval toen, als volgens sommigen die later is gebleven.
Ja, de briljantie van Napoleon zit misschien in het feit dat hij hem toch nog net gewonnen heeft, maar het is niet de briljantie van de grote slagen die daarvoor trouwens ook al, maar ook nog daarna zal het tentoonspreiden. Dat is waar.
Zeg, het grotere verhaal van die slag, hè, waar draaide die oorlog eigenlijk om?
Ja, die oorlog draaide, het was echt belangrijk. De Fransen waren al jarenlang in oorlog, werden eigenlijk van drie kanten aangevallen, vanuit het noorden, vanuit Nederland, waar de Engelsen waren geland het jaar daarvoor bij Den Helder. Nou, dat was verslagen door de Fransen. De Oostenrijkers vielen aan en de Russen vielen aan via Duitsland en via Noord-Italië. Dus aan alle kanten werd Frankrijk aangevallen. En Napoleon pleegde een staatsgreep en beloofde de Fransen om die oorlog te beëindigen en wel zo snel mogelijk met een aantal grote overwinningen. En in die rij is Marengo een van de eerste. Dus daar was hem echt veel aan gelegen. Maar zo beslissend is hij dus ook weer niet geweest. Want het was weliswaar een overwinning. Maar er moest er nog eentje volgen aan de noordzijde van de Alpen. Marengo ligt natuurlijk aan de zuidzijde van de Alpen. Maar aan de noordzijde van de Alpen was de Oostenrijkse aanval nog steeds bezig. En dat gebeurde pas veel later in 1800. Maar daar was Napoleon helemaal zelf niet bij. Dus die overwinning is eigenlijk in de Franse geschiedenis nou eigenlijk niet zo erg naar voren gehaald. Want ja, de keizer was er niet. Maar het was wel een belangrijke Franse overwinning. Want daarna konden ze echt met de Oostenrijkers vrede sluiten.
Ja. Bent u nou het type historicus die alles wil weten van zo'n slag? En dus ook van kip Marengo?
Nou, het is wel een hele interessante vraag. Ik heb het nog nooit gegeten. Maar mijn eerste instantie zou zijn, ik zou zo naar Marengo toe willen. Eens kijken wat daar nu nog van resteert. Want Napoleon had enorme plannen om daar een grote piramide te bouwen. Nou, dat is er nooit gebeurd. Dus dat was mijn eerste gedachte. Maar ik vind een kip Marengo ook heel goed.
Ja, want die slag heeft een gerecht opgeleverd. De kip Marengo. Historica, culinair historica moet ik zeggen. Charlotte Klein, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, een gerecht voor Napoleon zelf. Wat is het historische verhaal van dat gerecht?
Ja, het is een legende. Het verhaal gaat dat Napoleon na die slag bij Marengo honger kreeg en zijn kok vroeg om wat te gaan maken. Maar de keukenwagens waren blijven hangen. Die waren er niet, dus ging de kok of zijn hulpjes, die gingen maar kijken wat er was. En daar improviseerde hij dat gerecht mee. En vaak zie je dat het met tomaat is, witte wijn, knoflook, soms ook rivierkreeftjes en een gebakken ei bovenop.
Mm-hmm.
Alleen, het komt helemaal niet terug in de bronnen. Tomaten waren toen nog niet in Noord-Italië, vermoedelijk. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat Napoleon ook echt toen dat gerecht heeft gegeten. Waarschijnlijk is het later bedacht en is er...
Wat ik las vanavond, dat hij altijd het gevecht inging met lege maag, hè? Dat hij niet at van tevoren.
Ja, hij was niet dol op eten. Hij deed heel snel, hij wilde niet lang aan tafel zitten. Het interesseerde hem niet zo.
Het was niet echt een eter.
Nee.
Zeg, is dit nou zo'n gerecht waar verschillende recepten dan van rondgaan? Ik bedoel, hoe weet je zeker wat de ingrediënten eigenlijk waren?
Ja, dat is dus lastig. Het eerste recept dat we hebben, dat is uit 1891, een Italiaans kookboek. Daar zit geen tomaat in. En inmiddels, ja, je komt van alles tegen. Nu zit er eigenlijk altijd wel tomaat in en witte wijn. Maar soms ook nog gebakken eieren bovenop.
Ja, is het lekker? Want ik heb het eerlijk gezegd zelf nooit gegeten.
Ja, het is kip met een tomatensaus met knoflook en witte wijn erin. Ja, dat wordt wel lekker.
Ja. En Wim Klinkers, ook wel eens gegeten of niet?
Nee, maar ik word er nu toch wel een beetje benieuwd naar. Nee, Marengo, ik associeer het eerder met een paard. Napoleon heeft een van zijn paarden Marengo genoemd. Ah, en ook de Franse marine heeft een aantal schepen naar Marengo genoemd. En hij heeft zelfs nog zijn eigen soldaten aangespoord toen hij in 1815, wat uiteindelijk naar Waterloo zou worden, hier naar het noorden kwam. Gingen ze de grens over op 14 juni. En toen zei hij ook, dit is de dag van Marengo. Jongens, herinner je dat? En we gaan er nu weer zo'n mooie overwinning van maken. Dat liep wat anders. Dus hij heeft het er wel ingehouden, de naam. Dus hij heeft het terwijl de Fransen wel goed tussen de oren gekregen.
Ja, en past eigenlijk waar wij het nu vanavond over hebben ook een beetje in dat beeld dat u net schetste, dat het gewoon ook heel veel image building is rond Napoleon.
Absoluut. Hij was een briljant veldheer, maar hij wist ook heel goed hoe hij dat imago van hemzelf moest versterken. Misschien nog aan een klein voorbeeldje. Dat beroemde schilderij van Napoleon, dat hij op dat grote witte paard zit waarmee hij de Alpen overgaat. Ja. Dat is voorafgaande aan de slag van Marengo. Dan gaat hij op weg naar wat later Marengo gaat worden. In werkelijkheid zat hij op een ezel en was het gewoon een wat triestige bedoeling daarover die Alpen heen. Een koud en moeilijk en allemaal. Maar ja, daar kan je niet mee aankomen op een schilderij. Dus dat pakte hij dan toch even wat grootser aan.
Dat is wat je tegenwoordig PR noemt natuurlijk.
Ja, daar was hij heel erg van overtuigd hoe je daarmee moest spelen. Dat kon je wel aan hem overlaten, ja.
Dus Charlotte Klein, los van dit recept natuurlijk. Hè, dat hele Marengo, ook met dat proces dat morgen in Nederland verder gaat. Dat kleurt natuurlijk ook een beetje de klank. Dus iedereen denkt aan, ja, die gaat van Taghi, die nou eindelijk hier dan is. Dat is dat proces. Gaat daardoor misschien dat hele woord misschien ook een andere klankkleur onderhand krijgen in Nederland, of niet?
Ja, ik weet ook niet of de kip zo bekend is in Nederland. Het is echt een Franse klassieker. Ik weet niet hoeveel mensen er überhaupt een associatie bij hadden. Nee. Dus het zal voor de kip denk ik niet zoveel uitmaken.
We hebben ze een beetje geholpen. Goed, dank jullie wel, allebei.
Graag gedaan.
Knopen wij in onze oren en hebben we op ons netvlies als we morgen meer horen over dat proces.